Dit is de Schrijfreis-podcast, auteur op avontuur. Met simpele stappen leer ik je schrijven vanuit flow, van brainstorm tot boekaft. En wie ben ik om dat te zeggen? Mijn naam is Erika van der Haart, coach en auteur van de geluksmethode, voortgekomen uit mijn eigen worsteling op zoek naar genezing. Ik ben de schrijfster van een wedstrijd verhalenbundel en de auteur van het Tempelmysterie, een romanreeks over de Griekse oudheid. Wat fijn dat je luistert naar de Schrijfreis podcast, auteur op avontuur. Welkom. Deze podcast is bedoeld voor beginnende schrijvers die hun hart willen volgen en hun boekdroom willen waarmaken, tot gepubliceerde auteurs die het anders willen aanpakken. Wil je al jaren een boek schrijven en komt het er maar niet van? Of ben je gewoon helemaal vastgelopen met een writersblok? Dan is de kans groot dat je je beperkt voelt door faalangst, angst voor succes, perfectionisme, of heb je soms te veel ideeën of juist te weinig. Wat het ook is wat jou tegenhoudt om jouw boek te schrijven of te voltooien, met de podcast hoop ik die bezwaren weg te nemen. Je boek schrijven hoeft niet moeilijk te zijn. Ja, je zult er tijd voor vrij willen maken. Ja, je zult prioriteit moeten gaan geven aan je boek, omdat je dat wil, omdat dat jouw droom is. Dus het is belangrijk dat je openstelt voor een nieuwe denkwijze en voor een nieuwe schrijfwijze. Hey, welkom. Je luistert vandaag naar episode 5, het auteursprofiel uit de Schrijfbijbel. Welkom. Wat fijn dat je luistert naar de Schrijfreis podcast. Vandaag bespreek ik het auteursprofiel uit de Schrijfbijbel. Veel luisterplezier. Mijn kracht ligt voornamelijk in het schrijven zelf. En het podcasten over boeken schrijven, dat is voor mij nog in feite nog heel nieuw. Daar ben ik ook nog mijn eigen stappen in aan het zetten. Daar heb ik zelf ook nog wel wat in te leren. Daar ben ik ook heel eerlijk over. Daar ben ik ook heel transparant over. En tegelijkertijd ligt mijn capaciteit ook echt daadwerkelijk in het coachen zelf. Maar dat gaat dan veel meer over het oplossen van oude patronen, denkpatronen en emotionele ballast die mensen meenemen gedurende hun leven. Dus daar ligt vooral mijn kracht in. Mijn capaciteit ligt in het doorbreken van oude patronen. Daar ligt mijn kracht. Want daar help ik je natuurlijk ook overheen. Afgelopen zomer heb ik een enorme uitdaging gehad op fysiek gebied. En dat is heel zwaar geweest. En dat hoor je waarschijnlijk ook niet aan me. Dat is ook niet de bedoeling, want ik wil gewoon geven wat ik nu kan geven. En daarom hou ik het echt specifiek en alleen bewust bij het geven van schrijftips, een stukje van mijn reisverhaal, een stukje van mijn reiservaring. Als je echt daadwerkelijk die diepere lagen in wil duiken, dat je echt daadwerkelijk die emotionele ballast als een ui wil gaan afpellen, dan kan ik op een gegeven moment wel coaching gaan geven, maar dat is nu nog niet. Daar moet ik eerst zelf voldoende voor hersteld zijn, om die rots in de branding voor jou of voor andere klanten, andere cliënten te zijn. En dat energieniveau, dat heb ik nog niet bereikt. Dus mijn coaching die ik wil gaan geven, gaat niet alleen maar over het schrijven van je boek, maar gaat veel meer over de achterliggende denkpatronen, emotionele lagen, de ballast die je hebt meegenomen vanuit je jeugd, vanuit je kindertijd. Bijna iedereen heeft dat. Ja? Sommige mensen vrij minimaal. En die kunnen eigenlijk veel meer vanuit hun kernwaarden in de wereld staan Dus op dit moment wil ik me eigenlijk voornamelijk alleen richten op het geven van interessante, waardevolle aanwijzingen en oefeningen en opdrachten en praktische schrijftips. Dat gaat over het schrijven van jouw boek. Als het gaat om het reizen zelf, dan heb ik daarin ongelooflijk veel ervaring. En als het gaat om het podcasten en het geven van advies en aanwijzingen op gebied van het schrijven van een boek, dat is voor mij nog redelijk nieuw. En dat speelveld ben ik nog aan het ontdekken. Mijn kracht ligt voornamelijk in het schrijven. Het schrijven van mijn romanreeks over de Griekse oudheid. En als het gaat om het reizen, dan is een van mijn wensen echt nog steeds een keertje naar de Griekse eilanden gaan. En ik zeg specifiek de Griekse eilanden, omdat dat voor mij interessanter is, omdat ik in feite schrijf over een van de grotere eilanden in de Dodecanesos. Ja, zeg ik het goed? Ik denk het wel. Dus een reis naar de Griekse eilanden, met name Rhodos, Kreta, Kos en nog een aantal andere van de grotere eilanden, die staan nog steeds op mijn verlanglijstje, op mijn bucketlist. Dat gebeurt ook nog wel een keertje. Mijn reisdoel vroeger was echt voornamelijk het culturele aspect, de architectuur, de beeldende kunst, de schilderijen, daar naar musea gaan, daar naar archeologische sites gaan, zoals bijvoorbeeld in Egypte. Daar is nu steeds veel meer opgegraven, dus dat zou nu voor mij opnieuw ongelooflijk interessant zijn, met name bij de trappiramide van Saqqara. Daar zijn ongelooflijk veel opgravingen gedaan, recentelijk. Dus dat zou ik echt super interessant vinden. Hetzelfde geldt voor Griekenland. Als ik naar Griekenland zou gaan, dan gaat mijn voorkeur echt uit naar de grotere Griekse eilanden, want ik schrijf over een van de eilanden. Oké? Mijn hoofdpersoon woont op een eiland. Ja? Dus dat gegeven, dat aspect, dat vind ik echt heel boeiend. Mijn reiservaring is voor mij, al is dat maar enkele dagen, voelt dat vrijwel nooit als een vakantie. Dat voelt altijd echt als een reis, omdat ik eigenlijk bijna altijd in beweging blijf. Dus tegenwoordig is mijn reisdoel bepaalde inzichten verwerven, die persoonlijke groei en eventueel dus ook die transformatie doormaken. Omdat ik dan bijvoorbeeld reis om naar een seminar te gaan, wat gaat over persoonlijke groei. Dat gaat bijvoorbeeld over coaching. En het kan zomaar zijn dat ik niet op dat moment die transformatie doormaak, maar pas veel later als ik alweer thuis ben. Dat is ook een aantal keer gebeurd. Dat is ook prima. Wat ik het fijnste vind nu, is gewoon echt daadwerkelijk die waardevolle informatie geven, mijn reiservaring delen, stukjes hier en daar van mijn eigen schrijfproces, van de bijzondere inzichten die ik heb gehad tijdens het schrijven van mijn mystieke boekenreeks, want dat is het echt. Dat is dan hetgeen wat ik dan heel graag met jou wil delen. Dat gaat over het schrijven van jouw boek. Vandaag heb ik bij de Bieb de schrijfbijbel geleend en ik dacht dat het wel interessant zou zijn als ik aan de hand van de 20 vragen die ze stellen in dit boek ook mezelf op die manier voorstel. Ik ga de vraag alleen beantwoorden op basis van het antwoord wat ik gegeven heb. Dus het zijn meer keuzevragen met 4 antwoordmogelijkheden, waarvan een aantal vragen zijn waar ik echt van denk, wat moet ik ermee? Ik kan er niks mee. Dus die zal ik waarschijnlijk overslaan. Waar kies jij voor? Plan jij je roman eerst tot in detail? Of stort je je vol passie, maar zonder veel voorbereiding, op het schrijfproces? Dan zit ik ook heel even te denken aan mijn eigen boekenreeks. Dus dat is een historische romanreeks over de Griekse oudheid. Ik was aan het twijfelen welk van de 4 antwoorden het beste eigenlijk bij mij past. Het hangt ervan af. Want als ik non-fictie schrijf, dan ben ik veel meer van de overzichten, de structuren, de schema's en allemaal dat soort dingen. Dus dat ik een hele duidelijke opzet maak van mijn onderwerp, van de vraagstelling die ik erbij wil gebruiken, van de antwoorden die ik daarin wil geven, dat soort dingen allemaal. Als ik een roman schrijf, dan is die structuur veel minder belangrijk naar mijn idee, omdat je dan schrijft vanuit, tenminste ik schrijf dan vanuit mijn inspiratiestroom, vanuit flow. Het antwoord D, het 4e antwoord, is denk ik het meest toepasselijk. Dat is, een ruwe opzet is onontbeerlijk. Voor ik begin met schrijven, zet ik wat gedachten schematisch uiteen, zodat ik in ieder geval een idee heb van waar ik naartoe wil werken. Ja en nee, want met het lezen van dit boek vandaag kwam ik er eigenlijk achter dat ik heel veel schema's gemaakt heb en heel veel vooronderzoek gedaan heb, omdat ik over de oudheid schrijf. Dus het moet kloppen. Het moet kloppen met hun filosofie, letterlijk. Okay? De oud-Griekse filosofie bedoel ik dan. Het moet ook kloppen met het mystieke gedachtegoed van die periode, wat ontzettend belangrijk was. Okay. Goed, punt 2. Een schrijver kan wel eens een uitstapje maken naar een ander genre, maar iedere schrijver heeft zo zijn of haar voorkeuren. Welke thema's en genres fascineren jou en waar schrijf jij het liefste over? Goeie vraag. De boventoon in een verhaal hoeft voor mij niet altijd zwaarmoedig te zijn, maar realisme en een zeker literair gehalte zijn wel belangrijk. Een boek dat ik graag lees of zelf zou schrijven, moet dus niet totaal losstaan van de realiteit. Ja, ik denk dat dat wel klopt. Want ik heb een beetje een hekel aan hele absurde verhalen. Dus die heel erg ver afstaan van de realiteit en die een bepaalde absurde of hele negatieve of sarcastische ondertoon hebben. Daar hou ik niet zo van. Een thriller op zijn tijd met een heel goed spannend plot wil ik heel graag op zijn tijd lezen. Fantasy ook, maar ik ben bijvoorbeeld geen Tolkien-fan, maar dan ook echt niet. Ik vind het heel knap wat ze met de boeken gedaan hebben. De manier waarop het verfilmd is, dat is 100 keer beter dan de versies die ik ooit lang geleden heb gezien. En ja, af en toe een hele goede thriller wil ik best wel af en toe heel graag lezen. Een aantal boeken van Dan Brown bijvoorbeeld vind ik erg goed. Het grote nadeel is dat er enorm veel fanfictie is gepleegd op de opzet, op de opbouw van zijn boek. Dus een heleboel thrillers hebben bijna volledig dezelfde verhaallijn. Het plot is bijna volledig hetzelfde, de karakters zijn hetzelfde in de ontwikkeling. Dus dat vind ik heel suf. Ja, echt zonde, want het was echt gewoon een volledige kopie van zijn beroemde boek. Het boek De Da Vinci Code van Dan Brown is dus het boek wat ik bedoel, wat dus gekopieerd was. Het boek aan zich, het verhaal aan zich was echt, echt gaaf. Gaaf, werkelijk. Heel, hoe heette het nou? Volgens mij heette het Alexandrië-mysterie. En dat gaat dus over de bibliotheek in Alexandrië, die dus 3 keer in de as is gelegd. 1 keer per ongeluk en 2 keer waarschijnlijk met opzet. Dus die enorme bibliotheek in Alexandrië is dus daardoor grotendeels verloren gegaan. Tegenwoordig is de bibliotheek dus herbouwd. Dus dat is een heel modern gebouw in Egypte. En ja, dat is fenomenaal. Het is wel een beetje jammer dat ze dat niet in dezelfde stijl hebben gebracht als de oorspronkelijke bibliotheek in Alexandrië. Ik had het heel gaaf gevonden als dat een soort van, zeg maar, tempelgebouw was op zuilen. En het verhaal gaat dus over het feit dat er waarschijnlijk een heleboel boekrollen, moet ik dan zeggen, toch gered zijn geweest. Waarschijnlijk door een geheim genootschap of een mysterieschool, dat weet men niet precies, dat al die boekrollen zo snel mogelijk uit die bibliotheektempel zijn gehaald en dat er toch een heleboel van gered is geweest, maar om ze te beschermen mochten ze dus niet meer in de openbaarheid staan waar het opnieuw vernietigd zou kunnen worden. En papyrus is veel brandbaarder nog dan gewoon een boek. Ook omdat het gewoon een flinterdun materiaal is. De mystieke Griekse oudheid is nu tegenwoordig een deel van mijn kennisveld. Van mijn, ja, hoe zeg ik dat? Ik ben die hele wereld gaan ontdekken omdat ik daarover wilde schrijven. En dat is eigenlijk heel natuurlijk gegaan. Dit heeft in feite een hele natuurlijke stroom gevolgd. Want zo zit ik tegenwoordig ook in elkaar. Goed, ik kon het even niet laten om dat te zeggen. Vraag 3. Waar haal jij je inspiratie vandaan? De ene auteur gaat een marathon rennen om ideeën op te doen voor zijn roman. De volgende auteur kiest haar eigen gezinssituatie als bron voor haar werk. Waar haal jij je inspiratie vandaan? Lastige vraag, want eerst en vooral het woord inspiratie wordt hier gebruikt in de zin van dat je ideeën opdoet en dat gezien wordt als inspiratie. En inspiratie hoort eigenlijk een aparte podcast te krijgen. Een aparte podcast show te krijgen, bedoel ik dan. Zo grappig. De teller van mijn klok, van mijn opnameklok, die stond op 11.11. Dus 11 minuten en 11 seconden. Net op dat moment toen ik dat zei van de inspiratie. Inspiratie hoort echt een eigen podcast te krijgen. Serieus. Ik denk dat dat heel erg interessant gaat zijn. En daar wil ik echt heel graag dieper ingaan op het thema werkelijke, ware, en ik zou zelfs bijna durven zeggen onvoorwaardelijke inspiratie. Goed, ik ga het heel even doen met het rationele aspect van inspiratie. Dus dat is het verzamelen en het opdoen van mooie, fijne, toffe, gave, spectaculaire, briljante ideeën. Wat had ik daarbij geantwoord? 3D. Ik doe vooral inspiratie op door te genieten van het werk van anderen. Dit hoeft niet per se een boek te zijn, maar een uitje naar de bioscoop of een museum krijgt mijn creatieve sappen wel aan de praat. Ja, ik denk dat dat wel het meest aansluit bij hoe ik mijn inspiratie krijg. Maar ik heb, merk ik, ook alle andere drie antwoorden gehad. Ik heb ook een periode gehad dat ik er echt voor moest ploeteren, me inderdaad thuis moest opsluiten in de hete zomers. En dan heel hard aan het werk proberen te zijn om te schrijven. En dat is dus geen inspiratie, hè? Want dan zit je zo te pushen. Hoe kan ik het vergelijken? Nee, ik ga gewoon verder met het beantwoorden van de vragen. Vraag 4. De karakters in je boek bepalen voor een belangrijk deel hoe en of jouw tekst echt tot leven komt. Wat voor types personages kies jij in jouw boek? Wat had ik daarop geantwoord? Nummer 4. Oh ja. Ik vind dat antwoord C de voorbode is van antwoord D. Dus antwoord D is in feite het resultaat van antwoord C. Dus antwoord C, puntje C. Ik denk gaandeweg na over de veranderingen die mijn personages doormaken. Ik ben het ermee eens dat er sprake moet zijn van emotionele groei. Maar ik denk dat je je eigen personages ook moet leren kennen terwijl je schrijft. In tegenstelling tot wat je wel eens leest in schrijfboekjes, vind ik niet dat je je personages al door en door moet kennen voor je begint met schrijven. Puntje D. Ik kruip helemaal in de huid van mijn personages. Ik ken hen beter dan ik mezelf ken. Het is voor mijn verhaallijn belangrijk dat ik ronde personages neerzet die helemaal uitgediept zijn en een belangrijke psychologische groei doormaken. Dus punt D is in feite het resultaat van punt C, want als je punt C goed beheerst, dan kun je heel gemakkelijk je personages een rond karakter geven, dus niet te plat maken. Niet plat slaan, zoals wel gezegd wordt. Oké? Dus nu met mijn jarenlange schrijfervaring weet ik gewoon eigenlijk bijna, nou, ik zou bijna zeggen, instinctief is niet het goede woord, maar bijna op de automatische piloot, hoe het karakter van een bepaald personage echt daadwerkelijk die diepgang krijgt, die een hele mooie afronding krijgt. Ook al is het misschien een heel lelijk karakter, maar dat wel dat ronde karakter krijgt. Dus daar word ik steeds beter in. Vraag 5. Hoe bouw jij je verhaallijn op in je boek? Daar stond B en D. Ik focus heel erg op één verhaallijn. Ik probeer me dan ook op alle facetten, stijl, decor, personages, plot, hiervan te richten. Elk detail moet kloppen. De zijwegen zijn niet belangrijk. Dat vind ik lastig, want dat is aan de ene kant klopt het wel, en aan de andere kant denk ik nee, dat klopt toch niet helemaal. En dan puntje D, ik vind het heel interessant om een originele opzet te gebruiken. Bijvoorbeeld parallelle verhaallijnen, waarbij je timing perfect moet zijn. Dat is tegelijkertijd uitdagend en leuk om te schrijven. Gebruik ik parallelle verhaallijnen? Ja, deels. Maar ik heb dat heel beknopt gehouden en ik heb dat heel beperkt gehouden. Dus eigenlijk, nee, dat is niet eens een parallelle verhaallijn. Ik heb niet zozeer een chronologische schrijfstijl, want dat vind ik niet zo heel leuk. Ik heb ook echt een aantal belangrijke flashbacks erin zitten. En dan is dat vooral het verhaal van zijn moeder. In het verhaal van zijn moeder zitten wel een aantal parallelle verhaallijnen in. En die heb ik er ook weer uitgeknipt. Dus ik denk dat het verhaal van zijn moeder op een gegeven moment een aparte roman wordt. En dan zal ik daar heel intensief aan moeten gaan schaven. Want dat is in een heel andere tijdsperiode geschreven. En ik heb in die 10 jaar dat ik er aan het schrijven ben, of 8 jaar, heb ik enorme sprongen gemaakt gewoon in mijn persoonlijke ontwikkeling. Waardoor dat verhaal eigenlijk helemaal niet meer aansluit bij mijn huidige schrijfstijl. Vraag 6. Dat gaat onder andere over het boek De Ontdekking van de Hemel. Gigantisch omvangrijk boek is. En 900 pagina's bevat. 936 pagina's. Ouch. Ben jij lang van stof of ben je juist bondig en to the point? Is de vraag. Even denken. Ik denk best wel nu ik mezelf heel erg aan het verdiepen ben in de schrijversliteratuur, dus de literatuur om een boek te kunnen schrijven. Voor mezelf, maar ook natuurlijk voor jou, voor jullie, voor mijn podcastluisteraars. En hier leer ik natuurlijk ook zelf weer van. En ik kwam er zojuist achter, terwijl ik in die schrijfbijbel aan het lezen ben. Oh jee, ik pas nog steeds te weinig het principe toe van show, don't tell. Dus vertonen, niet vertellen. Dat betekent in feite dat je veel dieper ingaat op de actie in het boek of in het dialoog en niet in de beschrijving blijft hangen. Ik denk dat puntje C hierbij het beste past. Ik heb toch minstens 65.000 woorden nodig om mijn verhaal op papier te zetten. Anders heeft het wel heel erg weinig om het lijf. De kwaliteit van een verhaal staat of valt niet met het aantal woorden, maar ik ga er wel goed voor zitten. Als je jezelf beperkt in de ruimte die je gebruikt, loop je het risico dat je belangrijke elementen weglaat. Daar ben ik het mee eens. Dus dat past inderdaad het beste bij mij. Mijn boek is geen 65.000 woorden. Mijn boek is ook niet het dubbele. Mijn boek is het viervoudige. Ik zit op 250.000 woorden. Dat heb je heel goed gehoord. Ik zit op 250.000 woorden. En ik denk dat het nu meer is. Ik ben best wel lang van stof. Ik zal dat hele boek opnieuw moeten doornemen. En alle show don't tell gaan aanpassen. Want dat gaat heel veel schelen in de uitgebreidere beschrijving. Dus in plaats van hij raakte in paniek in de douche. Dat is een voorbeeld die ze geeft in het boek. Dat je in plaats daarvan meteen de actie induikt. Hij stootte allemaal flesjes om in de douche. En hij ging naastig op zoek naar die handdoek. En hij had zijn ogen gesloten en hij voelde zich helemaal benauwd en heel naar worden. Dat is dus show. Wat ik eerst deed, hij raakte in paniek in de douche. Dat is dus beschrijvend. Daar zou ik niet aan gedacht hebben. Dat is niet mijn verhaal, hè? Dat komt als een voorbeeld in een van de schrijfboeken die ik nou aan het lezen ben. Dus je duikt meteen die actie in. En daar zal ik nog veel meer aan moeten gaan bijschaven. En dan wordt mijn boek vanzelf 100.000 woorden korter. Is grappig. Ik ga heus niet over de 750 pagina's. Ja. Dus als er 100.000 woorden uit zijn omdat ik show don't tell ga toepassen en de verhaallijn strakker maak en kijk of ik hier en daar details kan weglaten, dan wie weet, dan wordt het misschien zelfs wel een literaire roman. Klasse! Vraag 7. Hoe bouw je spanning in je verhaal op? Dat was puntje B. Vraag 7. Ja, spanning is niet specifiek waar het in mijn werk om draait. Het draait om drama en intrigue. Ik wil de lezer vooral boeien en nieuwsgierig maken. Dat kan soms met het inbouwen van spanning gebeuren, maar het hoeft niet. Ja, dat is denk ik hetgeen wat ik ook doe. Nou ben ik natuurlijk heel erg voor jou die hele vragenlijst aan het verknoeien. Want ik ben natuurlijk uit de school aan het klappen. Maar ik vind het toch wel echt interessant, want hierdoor leer je mij ook kennen. En hierdoor leer je dus ook mijn schrijfstijl kennen in feite. Ik ga niet alle vragen beantwoorden, want ik zit al op 30 minuten. Vraag 10, die vind ik wel interessant. Voor welk ander medium zou je wel eens willen schrijven? Dan zat ik eigenlijk met 2 puntjes. Want sowieso lijkt het me echt ontzettend gaaf dat mijn boekenreeks op een gegeven moment verfilmd wordt. Groots verfilmd wordt en echt gewoon een mega, mega kaskraker wordt. Dat lijkt me ontzettend gaaf. Dat lijkt me, ja, dat is natuurlijk de droom zo ongeveer van elke schrijver, denk ik. En er staat ook nog een puntje B. En puntje B is voor de theaters. Als het nou iets is wat in de oudheid wel vorm heeft gekregen, is natuurlijk het theater. Het theater, dat is waar mijn epos nog beter tot leven zou kunnen komen. Ik schrijf over de mystieke Griekse oudheid. En het theater is natuurlijk het hoogtepunt geweest van architectuur die een hele andere functie had dan men nu denkt. Het amfitheater werd gebouwd om duizenden bezoekers, duizenden volgers in de grote optochten ter ere van een bepaalde godheid of van een bepaalde godin. En daar liepen duizenden mensen in mee in zo'n optocht. In zo'n heilige optocht in feite. Ja? En om die mensen een zitplaats te geven, gingen ze eerst instantie houten theaters bouwen. Dus die duizenden, zeg maar 2, 3, soms 10.000 mensen die meeliepen in zo'n optocht, die moesten een zitplaats krijgen. Daarom zijn die amfitheaters gebouwd. Want dan kon je heel gemakkelijk, dus de hoge priester bijvoorbeeld, of de hoge priesteres, en dan konden ze het volk gewoon op een hele eenvoudige manier toespreken, omdat de akoestiek in zo'n theater zo fenomenaal goed is. Dus als je in het theater staat op het podium en je fluistert, dan is dat ook op rij 20 bovenaan te horen. Dan zit ik ook heel even te denken aan mijn eigen boekenreeks, dus dat is een historische romanreeks over de Griekse oudheid. Dus om mijn boek in het theater te krijgen? Ja, het zou wel heel gaaf zijn. Dat zou echt heel erg gaaf zijn. Bij het beantwoorden van deze 20 vragen, want ik heb er maar een aantal behandeld, staat er dus ook een profiel bij. Ga nou niet met z'n allen naar de Biep rennen voor het boek De Schrijfbijbel, oké? In Amsterdam. Want ik heb het enige exemplaar in de hele stad, denk ik. Dus gaan we dat nou niet aandoen om dat nou te gaan opvragen, oké? Ik ben het pas vandaag aan het lezen en dat is best wel een dik boek. Dus ik ben nog even bezig. Je kunt hem natuurlijk ook bestellen. Ik weet niet of die nog verkrijgbaar is. Ik denk het haast van wel. Maar het is in ieder geval echt een aanrader om die 20 vragen te gaan doen. En te kijken naar welk soort profiel je hebt. En dat is ook een van de redenen waarom ik niet alle vragen beantwoord. Omdat ik wil dat je zelf jouw keuze daarin gaat maken. Niet op basis van mijn mening of mijn visie of mijn perspectief daarbij. En ik zei het al, ik heb zo mijn eigen persoonlijke visie en mijn eigen waarheid over een aantal dingen. En dus, maar ik vind het belangrijk dat je dat zelf gaat ontdekken. En zelf tot inzicht komt. Ik hoop dat het ook veel meer verduidelijking geeft over wie ik ben en wat mij tot een goede schrijfster maakt. Als je het fijn vindt, kun je ook het schrijfuur op muziek gaan doen en zo een gewoonte maken om te werken aan je boek, zodat dat boek er wel komt. Maak er wat moois van, mag ook lelijk zijn. Ga ervoor, ga lekker schrijven, begin gewoon. Wat is jouw grootste drijfveer? Ik wil mensen via mijn woorden tot inzicht laten komen, ze fascineren, maar misschien wel het meest wil ik ze verwonderen met mijn verhalen. Nou, die mag op mijn website. Ja, die vind ik inderdaad zo ontzettend passend bij dat wat ik probeer te doen, ook nu met deze podcast. Daar wil ik mee afsluiten. Je hebt vandaag geluisterd naar episode 5, auteursprofiel uit de Schrijfbijbel. Dankjewel voor het luisteren en heel graag tot ziens. Je hebt goud in handen, dus we gaan op een zoektocht naar jouw schat. En een zoektocht is nooit lineair. Het is een avontuur voor jou als auteur en voor de lezer. Want je biedt ze een onbekende belevingswereld in het verhaal wat jij bedacht hebt, wat jij geschreven hebt, wat jij gecreëerd hebt. Of je biedt ze een belangrijke boodschap, een methode die de lezer kan helpen om zijn of haar leven te veranderen. Graag neem ik jou mee op jouw eigen heldenreis, jouw eigen heldinreis. Want schrijven is net als reizen. Je duikt het verhaal in en je vindt op je pad de weg naar de held of de heldin in jezelf. En schrijven moet ook leuk zijn, daarom is het een avontuur. Met simpele stappen leer ik je schrijven vanuit flow, van brainstorm tot boekaft. Deze podcast verschijnt elke 2 weken op Apple en Spotify. Ik wil je vragen om deze podcast met zoveel mogelijk lieve mensen te delen die ook een boekdroom hebben, maar gewoon niet weten waar ze moeten beginnen. Ik wens je een fantastische dag toe, vol schrijfplezier. Maak er wat moois van. Dankjewel voor het luisteren en heel graag tot ziens. Dankjewel.